Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
De ware verhalen van een Russische pelgrim en de ondertitel luidt De mystieke kracht van het Jezusgebed. De Russische pelgrim was te gast bij een pope en in de keuken ontmoet hij een oud vrouwtje dat het Jezusgebed zegt, voortdurend zegt. En daarop vraagt hij: heb je die gewoonte om te bidden allang? En zij antwoordt: van kindsbeen af. Het Jezusgebed heeft me immers van dood en ondergang gered. Waarop de pelgrim dan zegt: hoe dat zo? En zij begon te vertellen. En daar pikken we nu in met het verhaal van het oude vrouwtje. Mijn ouders, als meisje was ik heel mooi, hadden me verloofd met een man. De volgende dag zou de bruiloft plaatsvinden. De bruidegom was al onderweg. Toen hij nog maar net 10 stappen van ons vandaan was, zakte hij plotseling ineen en stierf zonder nog een woord te zeggen. Ik was er zo van geschrokken dat ik helemaal niet meer wilde trouwen. Ik besloot maagd te blijven, pelgrimstochten te gaan maken naar de heilige plaatsen en veel te bidden. Maar ik vond het eng alleen op pad te gaan. Het zou toch kunnen gebeuren dat slechte mannen, ik was nog zo jong, me zouden aanranden. Toen leerde ik van een zwerfster die ik kende dat ik onderweg zonder onderbreken het Jezusgebed moest zeggen. Ze verzekerde me dat als ik onderweg dat gebed opzei, me niets zou overkomen. Ik geloofde haar en het is ook altijd helemaal goed gegaan. Ik ben zelfs naar verafgelegen heilige plaatsen geweest. Mijn ouders gaven me er het geld voor. Toen ik echt oud begon te worden, werd ik ziek. De eerwaarde pope hier is zo goed geweest me uit barmhartigheid bij zich te laten wonen. En hij geeft me ook te eten. Ik hoorde dit alles vol blijdschap aan. Ik wist niet hoe ik God moest danken voor deze dag waarop hij me zulke stichtende voorbeelden had laten zien. Later op de dag vroeg ik de goede vrome priester zijn zegen en zette opgewekt mijn tocht voort. Het is nog niet zo lang geleden dat ik op weg hierheen door het gouvernement Kazan kwam. Daar heb ik ontdekt dat de kracht van het gebed in de naam van Jezus Christus zich ook duidelijk openbaart, duidelijk en levensecht, in mensen die zich er onbewust mee bezighouden en tevens dat het geregelde, lang volgehouden bidden de kortste en meest zekere weg is naar een genaderijk, vruchtbaar gebed. Het geviel zo dat ik in een Tartarendorp moest overnachten. Toen ik in het dorp kwam, zag ik voor één van de hutten een rijtuig stilhouden. De koetsier, een Rus, begon de paarden uit te spannen en ze te voederen toen ze naast het rijtuig stonden. Ik was daar blij om, want ik wilde net onderdak gaan vragen voor de nacht. Het zou prettig zijn als ik met een andere christen de nacht zou kunnen doorbrengen. Ik liep op de koetsier toe en vroeg hem van wie dat rijtuig was. Hij zei: van een edelman die op reis is van Kazan naar de Krim. Terwijl ik zo met de koetsier stond te praten, sloeg de edelman de leren flap van het rijtuig terug, keek me aan en zei: "Ik blijf hier ook vannacht, maar ik ga liever niet in zo'n hut. Bij de Tartaren is het me te smerig. Ik ben van plan de hele nacht in het rijtuig te blijven." De edelman steeg uit om zich wat te gaan vertreden. Het was een mooie avond en we raakten in gesprek. Hij vertelde me onder meer het volgende. Tot mijn 65ste ben ik kapitein geweest bij de vloot. Tegen die tijd had ik een ongeneeslijke ziekte gekregen. Podagra, een soort jicht. Ik nam ontslag en leefde daarna, bijna altijd ziek, op een klein landgoed van mijn vrouw op de Krim. Mijn vrouw was een wat druk iemand, altijd uit op pleziertjes en een hartstochtelijke kaartspeelster. Het verveelde haar al gauw met een zieke man als ik te moeten samenleven. Ze liet me dan ook in de steek en trok naar Kazan, naar onze dochter, die daar getrouwd was met een ambtenaar. Mijn vrouw nam bijna alles mee, zelfs de lijfeigene van het landgoed. Mij liet ze alleen, een 8-jarige jongen, een petekind van me. Zo heb ik daar 3 jaar op mijn eentje geleefd. De jongen die op me moest passen was niet lui en vrolijk van aard. Hij deed al het werk in huis. Hij hield de kamer schoon, stookte de kachel, kookte de grutten, zorgde voor de samovar. Maar ook hij was buitengewoon druk. Een kwajongen eigenlijk, die geen moment rustig kon zijn. Altijd was hij in de weer, gilde, deed spelletjes, kletste aan 1 stuk door, maakte lawaai. Nooit heerste er in huis rust. Omdat ik toch ziek was, en ook uit verveling, las ik graag vooral geestelijke boeken. Ik bezat een wondermooi boek van Gregorius Palamas over het Jezusgebed. Ik las er bijna voortdurend in. Van lieverlee ging ik ertoe over dat gebed ook zelf te verrichten. De jongen stoorde me daarbij. Maar of ik nu al dreigde of strafte, hij hield er niet mee op kwad de kwaad uit te halen. Toen vond ik er het volgende op. Ik zette hem op een bank in mijn kamer en beval hem zonder ophouden het Jezusgebed uit te spreken. In het begin beviel hem dat helemaal niet. En op alle denkbare manieren probeerde hij er onderuit te komen. En heel vaak ook hield hij stiekem op met bidden. Om hem te dwingen mijn bevel toch uit te voeren, had ik een roe naast me liggen. Terwijl hij bad, las ik rustig in mijn boek. Maar ik luisterde telkens of hij het gebed nog wel opzei. Zo gauw hij zweeg, liet ik hem de roe zien. Hij schrok dan en begon weer haastig te bidden. Ik voelde me nu beter op mijn gemak. Eindelijk had ik rust in huis. Maar na enige tijd bemerkte ik dat die roe niet meer nodig was. De jongen deed kennelijk graag en met grote ijver wat ik hem had opgedragen. Ik merkte ook dat hij helemaal veranderd was. Lang niet zo wild meer, maar rustig en stil. De karweintjes in huis deed hij nu ook beter. Ik was er blij om en liet hem ook meer zijn eigen gang gaan. Want wat was er aan de hand? Hij was zo aan het gebed gewend geraakt dat hij het voortdurend en bij alles wat hij deed voor zich heen bleef uitspreken. Dus ook toen ik hem er niet meer toe dwong. Toen ik hem ernaar vroeg, zei hij dat hij het niet te onderdrukken gevoel had het gebed al maar door te moeten blijven zeggen. Wat voel je dan? Vroeg ik. Ik voel eigenlijk niets, alleen ik voel me prettig als ik het gebed zeg. Wat bedoel je daarmee? Ik voel me prettig. Ik weet niet hoe ik dat moet zeggen. Voel je je dan vrolijk? Of zoiets? Ja, vrolijk. Toen de Krimoorlog uitbrak, was hij al 12 jaar oud. Ik trok weg naar mijn dochter in Kazan en nam de jongen mee. Hij werd daar in de keuken ondergebracht bij het andere personeel, maar dat beviel hem niet erg. Hij klaagde er bij me over dat de bedienden hem plaagden en voor de gek hielden als ze een vrolijke bui hadden. Dat stoorde hem bij het verrichten van het gebed. Na 3 maanden kwam hij weer bij me en zei: "Ik wil naar huis. Ik heb het hier helemaal niet naar mijn zin. Het is hier zo'n lawaai." Ik zei tegen hem: "Kun je dan alleen en nog wel in de winter heel die lange tocht maken? Wacht tot ik zelf terug ga. Ik neem je dan wel mee." Daags daarna was die jongen van me verdwenen. Ik liet overal naar hem zoeken, maar ze konden hem niet vinden. Later kreeg ik van mijn mensen, die op het kleine landgoed op de Krim moesten passen, een brief. Ze schreven dat de jongen op 4 april, tweede paasdag, dood was aangetroffen in mijn huis. Hij lag met gevouwen handen op de vloer in mijn kamer. Zijn muts had hij onder zijn hoofd gelegd en hij droeg nog hetzelfde dunne jasje dat hij had gedragen toen hij bij me wegliep. Ze hebben hem in de tuin begraven. Toen ik dat bericht ontving, verbaasde ik me er enorm over dat die jongen zo snel op mijn landgoed had kunnen komen. Op 26 februari was hij weggelopen en al op 4 april hadden ze hem gevonden. Bijna 3000 verst afleggen in 1 maand krijg je nauwelijks met paarden gedaan. Dan moet je per dag liefst 100 verst doen. Daarbij was hij nog dun gekleed, had hij geen pas en geen stuiver op zak. Het is natuurlijk mogelijk dat hij onderweg met iemand heeft mogen meerijden, maar ook dan is het zonder hulp van Gods voorzienigheid praktisch onmogelijk. Maar wel heeft die jongen van me, besloot de edelman, de vruchten mogen smaken van het gebed. Al ben ik dan een oud man, zelf ben ik nog lang niet zo ver. Ik zei toen: dat boek van de heilige Gregorius Palamas, waarin u zo graag las, ken ik. Het gaat bijna helemaal over het mondelinge Jezusgebed. U zou toch eens het boek moeten lezen dat Philokalia heet. Daarin kunt u een volledige en nauwgezette onderrichting vinden over het Jezusgebed en over hoe het Jezusgebed in geest en hart kan worden gedaan om er de meest zoete vruchten van te smaken. Meteen liet ik hem mijn eigen Philokalia zien. Ik bemerkte dat hij aandachtig naar mijn raad had geluisterd. Hij beloofde me dat hij zich ook zo'n boek zou aanschaffen. Mijn God, dacht ik bij mezelf, hoe wonderbaar uit zich uw kracht, verborgen in dat gebed. En hoe diepzinnig en leerzaam is het verhaal van die man. De roe heeft de jongen het gebed bijgebracht, hoewel de bedoeling was hem stil te houden. Zijn ons eigen lijden en de moeilijkheden die we op de weg naar het gebedsleven tegenkomen ook geen roede in de hand van God? Waarom zijn we dan bang en raken we in de war als we de hand van onze hemelse Vader bespeuren, een Vader die toch van een grenzeloze liefde jegens ons is vervuld? En als die roede ons er alleen toe willen brengen dat gebed met meer ijver aan te leren, uiteindelijk tot onze onzichtbare vertroosting. Toen ik deze verhalen had verteld, zei ik tegen mijn geestelijke vader: vergeef me om Gods wil als ik te veel heb gezegd. De heilige vaders houden niet van dat eindeloze gepraat, ook niet als het over geestelijke zaken gaat. Ze noemen het nutteloos gezwets. Maar ik moet nu mijn metgezel naar Jeruzalem gaan opzoeken. Bid voor mij, onwaardige zondaar, dat God in zijn grote barmhartigheid mijn wegen ten beste zal leiden. Ik wens je dat van ganser harte toe, dierbare broeder in de Heer, antwoordde hij. Mogen de stroom van Gods liefdevolle genade je op je weg verkwikken en je geleiden zoals de engel Raphaël Tobias heeft geleid. Thank you. ontmoeting, het relaas van een pelgrim. Het schijnt een gesprek te zijn tussen de starets en een pelgrim. De starets begint. Er was al een jaar verlopen sinds ik de pelgrim voor het laatst had gezien, toen eindelijk een zacht kloppen en de zegenwens me de aankomst van deze dierbare broeder meldde. Tot vreugde van mijn hart, want ik had al zo lang op hem gewacht. Kom binnen, allerdierbaarste broeder, riep ik. Laat ons samen God de Heer danken. Hij heeft je pelgrimstocht gezegend en je weer teruggebracht. Pelgrim, breng eer aan de Allerhoogste, eerwaarde vader, en dank hem voor al de gaven die hij ons in zijn welwillendheid heeft geschonken, vooral aan ons, pelgrims en zwervers in de vreemde. Daar ben ik dus weer bij u, de zondaar die een jaar geleden afscheid van u nam. Door Gods genade mag ik u terugzien en horen hoe hartelijk u me verwelkomt. Ik weet dat u nu van mij een keurig relaas verwacht over de tocht naar de heilige stad Gods, Jeruzalem. Ik had erg verlangd naar die stad te gaan en ik was het ook echt van plan. Maar wat we wensen gaat niet altijd ook in vervulling. Zo is het dit keer ook met mij gegaan. Verbazingwekkend is dat niet, want hoe zou het mij, onwaardige zondaar, gegeven kunnen zijn dat land te betreden dat geheiligd is door de voetstappen die de Heer Jezus Christus er heeft gezet. U zult zich herinneren, vader, hoe ik een jaar geleden met mijn metgezel, de dove oude man, op weg ging om de brief van de koopman uit Irkutsk af te geven bij zijn zoon in Odessa en dan vandaar verder te gaan naar Jeruzalem. Na betrekkelijk korte tijd zijn we inderdaad behouden in Odessa aangekomen. Mijn metgezel heeft zich al gauw kunnen verzekeren van een plaats op een schip naar Constantinopel en voer af. Zelf begon ik daarna te zoeken naar die zoon van de koopman in Irkutsk. Het duurde niet lang of ik ontdekte waar hij woonde, maar tot mijn ontsteltenis en teleurstelling trof ik hem niet meer levend aan. De man die een goed woordje voor me zou doen, was 3 weken tevoren na een korte ziekte overleden. Hij was dood en begraven dus. Ik vond dat natuurlijk heel erg, maar ik had me helemaal overgegeven aan Gods wil. Zijn huisgenoten maakten zich veel zorgen, want de weduwe van de overledene, die met 3 kleine kinderen was achtergebleven, gaf zich zo aan haar verdriet over dat ze maar bleef schreien. Een paar maal per dag kreeg ze huilkrampen en zakte ze ineen. Het leek erop dat ze het ook zelf niet lang meer zou maken. Zo hevig was haar verdriet. Ondanks alles nam ze me liefdevol in huis op. Ze kon wel niet zorgen voor vervoer naar Jeruzalem, maar ik mocht best 1 week of 2 bij haar in huis blijven, tot namelijk de vader van de overledene, zoals hij had beloofd, naar Odessa zou komen om alle verplichtingen van zijn zoon en het beheer van de bezittingen van het vaderloos gezin op zich te nemen. En ik wilde wel zo lang blijven. Zo ben ik daar eerst 1 week gebleven, toen 1 maand en vervolgens nog langer. Want in plaats van zelf te komen, stuurde de zakenman een brief met de mededeling dat hij in verband met zijn eigen zaken niet kon komen. Wel stelde hij voor dat de leiders van het bedrijf en het hele gezin onmiddellijk naar hem toe zouden komen in Irkutsk. Er werd meteen gepakt en alle nodige voorbereidingen voor de reis werden getroffen. Toen ik bemerkte dat ze voor mij geen tijd meer hadden, bedankte ik die mensen voor de gulle ontvangst, nam afscheid en begon maar weer als pelgrim door Rusland te trekken. Eerst dacht ik er lang over na waar ik nu heen zou gaan. Maar toen besloot ik voorlopig naar Kiev te trekken, want ik was daar in jaren niet meer geweest. En zo ging ik op weg. Natuurlijk vond ik het eerst heel jammer dat er niets terechtgekomen was van mijn tocht naar Jeruzalem. Maar ja, dat was zo Gods wil geweest, redeneerde ik bij mezelf. Ik troostte me met de hoop dat de Heer, die de mensen lief heeft, mijn goede bedoelingen zou aanvaarden in plaats van het goede werk zelf. En dat ook deze povere pelgrimstocht niet zonder stichting en tot heil van mijn ziel zou verlopen. Dat is ook gebeurd. Overdag trok ik verder, biddend met het hart, en 's avonds rustte ik uit. Als ik genoeg geslapen had, las ik in mijn Philokalia om mezelf te onderrichten en krachten op te doen voor mijn ziel in de strijd tegen de onzichtbare vijanden die haar heil bedreigen. Ik was een 70 verst van Odessa toen ik iets wonderlijks meemaakte. Een grote karavaan van misschien wel 30 met ware beladen wagens volgde dezelfde straatweg als ik. En ik haalde ze langzaam in. Vooraan liep naast zijn paard de voerman die de leiding had van de karavaan. De andere begeleiders vormden meer naar achteren een groep. De straatweg volgde een kreek met stromend water. Het was lente. Het ijs was al gebroken en aan het kruien. Ijsschollen die in het water dreven, werden onder verschrikkelijk gekraak op de oever geschoven. Opeens hield de voerman zijn paard in, zodat de hele karavaan moest stilhouden. Alle andere begeleiders kwamen aangelopen. Ze ontdekten dat hun leider bezig was zich uit te kleden. Ze vroegen hem waarom hij dat deed en hij antwoordde dat hij zin had gekregen een bad te nemen in die kreek. De andere voerlui waren heel verbaasd. Er waren er die erom lachten, maar sommigen maakten zich kwaad en zeiden dat hij gek was. De oudste van hen, een broer van de man die zich aan het uitkleden was, wilde hem van zijn plan afhouden. Hij duwde hem voor zich uit om hem te laten verder trekken. Maar de man verzette zich en was er niet van af te brengen. Een paar van de jongeren begonnen voor de grap met de emmers waaruit de paarden werden gedrenkt water uit de kreek te scheppen en de man die wilde baden nat te gooien. Eén goot hem water over het hoofd, een ander in zijn kraag. Ze riepen: "Wacht maar, wij zorgen wel voor je bad." Maar nauwelijks liep het water over zijn lijf of de voerman riep uit: "Maar dat is heerlijk!" Hij ging op de grond zitten en liet zich van alle kanten nat gooien. Even later ging hij helemaal liggen. En zo is hij daar op die plaats rustig gestorven. Iedereen schrok. Niemand kon begrijpen hoe het was gekomen. Een paar van de ouderen onder hen bekeken het voorval zakelijk en zeiden dat het gemeld moest worden bij de gendarmerie. Anderen waren van mening dat het zijn voorbestemming moest geweest zijn zo te sterven. Toen ik zowat een uur lang bij hen had gestaan, ging ik verder mijns weegs. Ik had zo ongeveer 5 verst gelopen toen ik een kerkdorp bereikte dat aan de grote weg lag. Een oude priester kwam me tegemoet. Toen de pope me had binnengenodigd, vertelde ik hem wat ik gezien had en ik vroeg of hij me een verklaring kon geven hoe zoiets kon gebeuren. "Ik kan je daar niet het geringste over zeggen, beste broeder," zei hij, "behalve dan dat er in natuur veel wonderbare dingen zijn die we met ons verstand niet kunnen vatten. God heeft dat zo gewild om de mens des te duidelijker zijn voorzienigheid te tonen. Zij bestiert ook de natuur als er iets tegennatuurlijks lijkt te gebeuren, iets wat rechtstreeks indruist tegen haar wetten. Zelf heb ik eens getuige mogen zijn van zo'n gebeurtenis. Niet ver van ons kerkdorp ligt een diep, steil aflopend ravijn. Het ravijn is niet breed, maar wel 10 vaden diep of meer. Je wordt gewoon bang als je in die donkere kloof kijkt. Voor voetgangers hebben ze een wankel bruggetje over het ravijn geslagen. Een boer uit mijn parochie, een man met een gezin die zich altijd even keurig gedroeg, voelde zonder enige aanwijsbare reden in zich de onweerstaanbare drang zich van dat bruggetje in de afgrond te werpen. Een hele week lang had hij al met die gedachte en dat verlangen geworsteld, maar tenslotte kon hij die drang niet langer weerstaan. Op een ochtend stond hij op, liep ijlings zijn hut uit en sprong in de diepte. De mensen konden hem daar beneden horen kreunen. Met heel veel moeite is het gelukt hem met gebroken benen uit de afgrond omhoog te halen. Toen ze hem vroegen waarom hij eigenlijk naar beneden was gesprongen, zei hij dat hij nu wel veel pijn had, maar dat zijn ziel tot rust was gekomen, omdat hij had toegegeven aan die onweerstaanbare drang die hem de hele week had gekweld. En wel zo sterk dat hij bereid was zijn leven te wagen, alleen maar om dat verlangen te stillen. Langer dan een jaar heeft hij in de stad in het hospitaal gelegen. Ik heb hem daar meer dan eens opgezocht. Omdat ik zo vaak dokters bij hem aantrof, wilde ik, net als jij, toch wel eens graag horen wat de oorzaak kon zijn geweest van wat er gebeurd was. De dokters waren het erover eens dat het een soort dwanghandeling was geweest. Als ik ze dan vroeg om wetenschappelijk te verklaren wat dat dan wel was en hoe een mens zoiets dan wel kon overkomen, kreeg ik enkel van ze te horen dat het een geheim van de natuur was dat de wetenschap nog niet had opgelost. Van mijn kant heb ik hun gezegd dat als een mens, in een geval als dit, met dit geheim van de natuur, zich in gebed tot God zou wenden en er ook over sprak met de juiste mensen, zo'n onweerstaanbare drang zijn doel nooit zou kunnen bereiken. Maar inderdaad, we komen in ons mensenleven veel dingen tegen die door geen verstandelijke uitleg begrijpelijk kunnen worden gemaakt. Terwijl we zo met elkaar zaten te praten, was het donker geworden. Ik bleef daar overnachten. De volgende morgen stuurde de commandant van de gendarmerie zijn schrijver om verlof te vragen de gestorvene op het kerkhof te begraven en tevens om een verklaring af te geven dat de dokter bij de sectie geen aanwijzingen voor geestelijke gestoordheid had kunnen vaststellen. Als waarschijnlijke oorzaak voor het plotselinge overlijden werd een beroerte opgegeven. Nu zie je het, zei de pope tegen me. Ook de medische wetenschap is niet in staat er een oorzaak voor aan te voeren dat die man zich zo onbedwingbaar gedrongen voelde het water in te gaan. Ik nam afscheid van de pope en trok verder.